Voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Genesis hoofdstuk 39. Genesis hoofdstuk 39. Daar gaan we 7 versen lezen. En dit is alweer de derde studie over Jozefs attitude, ofwel de houding van Jozef. En de subtitel is: In Gods plan en toch van kwaad tot erger. In Gods plan en toch van kwaad tot erger. We gaan 7 versen lezen. En daarna zal ik een korte opsomming geven van hetgeen we al behandeld hebben. En we lezen: Jozef nu werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een hoveling van Farao, de overste van zijn lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef en ze zei: Kom bij me liggen. Met deze 7 versen wil ik het even laten. Een korte terugblik op het voorafgaande. We hebben 2 studies behandeld over de houding van Jozef. En we hadden toen gezien dat Jozef had eigenlijk een soort van valse start. Want hij was het lievelingetje van zijn vader. Dat had meerdere redenen. Allereerst, hij was een zoon van Jacobs ouderdom. En we zeiden al, als je ouder wordt, word je wat softer, wat emotioneler. En Jozef was dus een zoon van zijn ouderdom en daarom was hij een lievelingetje. Maar hij was ook de zoon van de favoriete vrouw van Jacob en dat was Rachel. We hadden ook gezien dat Jozef een klokkenluider was. Jozef was geen gluipertje, geen verrader, maar Jozef was rechtschapen. Als Jozef wat zag wat niet klopte, wat corrupt was of waarmee zijn vader benadeeld werd, ging hij het gewoon vertellen. Tegenwoordig is dat niet zo populair als je een klokkenluider bent en dat je de waarheid vertelt en dat je dingen aan het licht brengt. Maar als je het vanuit een rechtvaardig hart doet, want het lijkt wel of de wereld wil dat we allemaal corrupt zijn en allemaal corrupt handelen en denken en dingen onder het tapijt vegen. Mensen weten niet wat ze begeren. Dus dat maakte hem ook al niet populair. Hij was het lievelingetje van zijn vader. Hij was een zoon van zijn ouderdom, maar hij was ook een klokkenluider. Als iets niet klopte, dan zei hij het gewoon. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, het staat niet in de Bijbel, maar... Ja, pa, ik moet het toch zeggen, ze hebben een bok geslacht, ze hebben lekker swarma gegeten met z'n allen. En ze hebben tegen u gezegd dat die door een wolf verscheurd is of dat die is afgedwaald. Dat kostte hun vader geld en hij vertelde het gewoon. Dus je begrijpt dat ze een bloedhekel aan hem kregen. Er kwam nog wat bij, hij kreeg dromen. En in die dromen, die hij ook nog eens ging vertellen, uitgebreid aan zijn broers en zijn vader, kwam naar voren dat zijn broers en later zelfs zijn vader en moeder en broers voor hem zouden neerbuigen. En daar staat er, en toen haatten ze hem nog meer om die dromen, maar ze waren ook jaloers. En als dan Jozef op een bepaald moment door zijn vader wordt uitgestuurd om te kijken hoe het met zijn broers gaat, die de schapen weiden, dan zien ze hem en dan krijgt Jozef een van de meest traumatische ervaringen uit zijn leven. Want het blijkt niet alleen dat ze een bloedhekel aan hem hebben, maar een aantal van hem willen hem graag dood zien. En dat is traumatisch. En Ruben, die oudste, die voelt nattigheid en die is toch begaan met Jozef. En die zegt, laten we hem gewoon in een put gooien, want als we hem doden, hij is ons eigen vlees en bloed. En hij dacht, als hij in die put zit en ze letten niet op en ze gaan weg, dan haal ik hem er wel uit. Dan red ik hem. Maar uiteindelijk weten we wat er gebeurt. Jozef gaat inderdaad, wordt uit de put gehaald, maar door zijn broers, en zijn broers verkopen hem voor 20 zilverstukken. En we hebben gezegd, er zijn twee dingen in het leven van Jozef die we ook in ons eigen leven zien. Afwijzing. We hebben allemaal wel met afwijzing te maken gehad. Vanaf het ouderlijk huis tot en met hier en nu zijn er ervaringen. We hebben allemaal afwijzing gekend. Bij de een was het door de ouders of de opvoeders. Bij de ander was het misschien op de kleuterschool, door vriendjes of vriendinnetjes, of misschien zelfs door juf of meester. Of op de sportvereniging, omdat je niet zo goed mee kon, dat je afgewezen werd. Of omdat je niet volgens de laatste mode gekleed was en gewoon fatsoenlijk gekleed, maar niet hip. En noem het op. Maar dit is heel traumatisch als je eigen familie je dood wil. Dat moest hij verwerken. Verschrikkelijk. Ze hebben hem horen roepen van, laat me hier. En ze hebben oren dicht gedaan. Net als Memphis Depay. Maar die bedoelt het anders. Verschrikkelijk, een trauma. Ook in die put moet hij zich machteloos hebben gevoeld. Want als je in een put zit, een waterput, je komt er niet op eigen kracht uit. En we hebben gezegd, je kunt letterlijk in de put zitten, zoals Jozef, maar je kunt ook geestelijk in de put zitten, emotioneel, of door je omstandigheden. En dan ben je afhankelijk. Verschrikkelijk, je bent machteloos. En we hebben ons allemaal wel eens machteloos gevoeld in ons leven. En dan kun je je vraag stellen, als hij verkocht wordt naar Egypte, en je denkt aan die dromen en hoe zijn leven als het ware bergafwaarts gaat, waar is God in dit alles? Waar is God? Waar is God? Kom op. Hij is toch almachtig? Als God bestaat, mooi boekje, moet je eens, als je het niet hebt, moet je het kopen. Voor de insiders. Waar is God? Nou, we hebben het gelezen. In vers 2 lezen we het. Als hij verkocht wordt en hij wordt doorverkocht als een stuk, als een dier. Hij wordt gewoon doorverkocht. Komt in het huis van Potifar. En wat staat er in vers 2? En God was met hem. Een prosperity preacher zal hier nooit over spreken. Je had gewoon gezegd, Jozef die had positief moeten beleiden. Neem het en claim het. Dan was hij nooit in de put gekomen. Dan was hij rijk geweest. Rijker dan zijn vader. Positief beleiden, positief spreken is niet toverij. Als je maar positief praat en Jezus eraan plakt, dat je dan de wereld kan manipuleren. Positief spreken is het woord van God kennen en volgens dat woord spreken. Maar geen hocus pocus in Jezus' naam. En ook niet Pilatus pas. Vooral die Pilatus niet. Het is slecht met hem afgelopen met Pilatus, hè? Slecht met hem afgelopen. En hier zien we ook weer, als je goed oplet, in deze geschiedenis, dat de belofte van Abraham nog steeds van kracht is. Want wat is die belofte? Als je de website vanochtend bekeken hebt, daar stond toevallig deze tekst op. Toevallig. Want de belofte die God aan Abraham deed was, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En Jozef is een nakomeling van Abraham. En Potifar zegende Jozef door hem aan te stellen. Hij was de tweede man onder Potifar. Hij had een hele eervolle positie. En wat lezen we in vers 5? En denk aan de belofte van God aan Abraham, ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Nou, Potifar heeft Jozef verhoogd. En er staat in vers 5, van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En vandaag de dag is het nog precies hetzelfde. Wil je de zegen van God? Wil je niet vervloekt worden? Zegen dan Israël. Zegen de Joodse mensen. Ja, maar ze zijn niet beter dan wij. Oh, daar ga ik niet eens uitspraak over doen. Dat maakt niet uit. God heeft ze uitgekozen als een verbondsvolk. God heeft er een belofte aan gekoppeld. En hoeveel verstaan het in de wereld? Ik moet nu uitkijken, anders ga ik een heel andere preek houden. Er is zoveel over te zeggen. Hoeveel verstaan het? Dat wie Abrahams nakomelingen vervloekt, die worden door God vervloekt. Daarom verliest de overmacht verliest het van het kleine en het nietige. Want het kleine en nietige is van God. Het is het zwakke van God en het is sterker dan de wereld. Weet u, als God iets begint, gaat Satan er tegenin. Satan is een rebel, hij is een opstandeling. En hij heeft 1/3 van de engelen heeft hij verleid. En als God iets begint, dan gaat hij er tegenin. En ook nu zien we het weer. Jozef is voorspoedig. We lezen vanaf vers 7 tot en met het eind van hoofdstuk 39. Jozef is voorspoedig. Het gaat hem voor de wind. God zegent hem in alles wat hij doet. Het valt zelfs op bij de Egyptenaar. Hij denkt, die knaap heeft iets vanaf dat hij hier is. Hij werkt, hij moppert niet. Hij is niet recalcitrant, hij heeft een goede houding. En het gaat voorspoedig. En hij wist ook wel dat hij iets met God te maken had. Daar ging een getuigenis van uit. Dus het ging hem voor de wind. Maar er is een gezegde, als God een kerk bouwt, dan bouwt Satan een kapelletje. En dat wil zeggen, als God een werk start, dan komt er een tegenbeweging vanuit de duisternis. Want we maken deel uit van een geestelijke strijd. En ik kan voorbeelden aanhalen, ga ik niet doen, vanuit Genesis tot Openbaring. En ook in de kerkgeschiedenis en ook vandaag de dag. We zien het, voor wie oren heeft en wie ogen heeft, die ziet dat we deel uitmaken van een geestelijke strijd. En in dit geval is het de vrouw van Potifar. De vrouw van Potifar, die ziet Jozef en die denkt, poeh, dat is een knappe slaaf. Zo denkt ze, ze denkt vleeselijk. En ze vraagt of Jozef bij haar komt liggen. En niet om gezellig naar goede tijden, slechte tijden te kijken. Of om uit te rusten. Dat verstaan we toch. Maar Jozef weigert dat. En iedere keer probeert ze het weer. Satan en de machten van de duisternis zijn indrukwekkend. En deze vrouw had 2 invalspoorten, minimaal, waardoor de vijand haar kon gebruiken. De ene was lust. Geen liefde, lust. En de andere was trots. En dat zal blijken. Want op een dag is ze alleen met Jozef. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 39. En de bedienden zijn er niet. En ze wordt zo gedreven door lust. Dat ze zijn mantel grijpt en zegt, kom nu bij me liggen. Met andere woorden, laten we wat doen. En Jozef schrikt zich wild, want er zijn geen bedienden, er zijn geen getuigen. En wat doet hij? In zijn paniek laat hij zijn mantel achter en hij rent weg. We kennen allemaal het verhaal, de meeste. En wat doet zij? Zij roept en maakt een scène en ze zegt, die Hebreeuwse slaaf die wilde met mij naar bed. Maar ik ben gaan schreeuwen en toen vluchtte die. Wat leert ons deze geschiedenis? Zij hield niet echt van Jozef. Als zij echt van Jozef had gehouden, had ze hem nooit in deze situatie gebracht. Ze had gewoon lust. Punt. Hij was een lustobject. En toen hij niet toegaf aan haar lust en haar verlangens, kwam trots. En die trots die wendde de vijand aan om Jozef in discrediet te brengen. Nou, die man komt thuis, Potifar. Hij hoort van die vrouw wat Jozef zogenaamd gedaan had. En wie gelooft hij? Jozef? Nee, natuurlijk niet. Want hij gelooft niet dat zijn lieve vrouw tot overspel in staat zou zijn. Maar weet je, Potifar zag aan wat voor oog is, maar God zag het hart aan. Hij zag dat Jozef onschuldig was. Maar hoe moeilijk is het om je onschuld te bewijzen als er hardnekkige leugens in het spel zijn? Satan wordt de overste van deze wereld genoemd. En dat zie je ook. Waarom? Omdat de wereld hangt zo'n beetje van leugens aan elkaar. Niet alleen de leugens die in het licht en aan het licht komen, maar nog veel meer leugens die in het verborgene plaatsvinden. En ook deze leugen. Hij ziet het niet, Potifar, maar God ziet het. Er was een sportleraar en die werd door twee meisjes vals beschuldigd van seksuele ongewenste intimiteiten. Het kostte de man zijn baan, het kostte de man zijn huwelijk en later bleek het een leugen te zijn. Dat is de kracht van de leugen. De nazi's waren er ook goed in liegen. Hitler was er goed in. Maar ja, hij was ook bezeten. Hij had goede mentors uit de demonische dimensie. Die maakten hem creatief. Daarom had hij ook zo'n bloedhekel aan de Joodse mensen. Met zijn trawanten. Omdat het een geestelijke strijd is. Waarom God greep God niet in? Waarom liet de wereld het gebeuren? Wij roepen wel allerlei dingen over God en tegen God. Maar als God een rechtszaak gaat houden in het licht van zijn waarheid en onze verantwoordelijkheden in het licht stelt, krijg je een heel ander verhaal. Want we zijn allemaal verantwoordelijk. Dus lust iets is anders dan liefde. Als zij echt van Jozef had gehouden, had ze hem nooit erin geluisterd. Had ze gedacht, ah, die lieve Jozef. Ja, hij wil niet met me, dat siert hem. Maar ze verraadt hem. En ze weet dat het hem of zijn hoofd kost of gevangenisstraf. Nu was God gelukkig in charge en het werd gevangenisstraf. Weet u, soms is het frustrerend als je de ongerechtigheid ziet en dan denk je, hoe kan het nou toch? He, corrupte dictators die een land onderdrukken, mensenrechten die worden geschonden, politici die liegen, maar ook grote big businessen die liegen. Er is zoveel gekonkel, er is zoveel leugen, er is zoveel duisternis. En dan kun je wel eens gaan zuchten en dan kan je net als Asaf zeggen, hoe kan het nou, God? Maar onthoud maar één ding. Er komt een moment, en dat komt er zeker, dan gaat God alles oordelen en veroordelen. Er is niemand die ontsnapt. Er is niemand die ontkomt. Hitler dacht dat een kogel door zijn hoofd het einde was van alle ellende, dat hij goed wegkwam. Vergeet het. Er zijn mensen die zijn gevlucht naar Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Dit is niet het einde van het verhaal. Er zijn mensen die in hun eigen zwaard storten en dachten van, klaar, ik heb verloren, maar nu is het over. Niet waar. Want het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En daarom, en ook kijkers thuis die deze studie hoort, deze prediking, hoor, versta goed. God heeft een vredesaanbod voor u in zijn persoon, in de Zoon, Jezus Christus, in de persoon van zijn Zoon. En daarvoor stierf hij aan het kruis, om vrede aan te kunnen bieden aan hem. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Jezus. Buiten de wet om, zegt Paulus, is er gerechtigheid van God openbaar geworden. En dat wordt u aangeboden door een kerk. Die mag dit aanbod doen namens hem. En u moet erop reageren, want als u Jezus niet aanneemt als uw verlosser en Heer, staat u straks voor God met lege handen. Neemt u hem aan en accepteert u dat hij uw zonde op zich heeft genomen en gaat u in op dit vredesaanbod. Maakt u vrede met God en dan staat u niet met lege handen. Dan is dat wat u veroordeelde van u weggenomen door het bloed van Jezus. Maar dit even tussendoor. Dus wat zien we? Jozef is weer het slachtoffer En nu gaat hij naar de gevangenis. In vers 21. En opnieuw zou je de vraag kunnen stellen, ja, maar nu is het toch wel genoeg. Hè? Waar is God nu in dit alles? Waar is God nu? Hij had een prachtige houding, Jozef. Hij liep niet te mokken in het huis van Potifar. Hij liet zich niet kennen. Hij hield zijn rug recht. Hij had een fantastische attitude. En nu gebeurt hem dit. Waar is God? Als God bestaat. Maar wat lezen we? Als hij in de gevangenis is. En God was met Jozef. Veel mensen maken de fout door te zeggen en te denken dat de omstandigheden waarin mensen verkeren, dat dat een aanwijzing is, een indicatie of God met iemand is of niet. Vergeet het. Het kan, maar het hoeft niet zo te zijn. Als materiële voorspoed een indicatie is van de zegen van God, dan is een groot deel van de maffia gezegend door God. Want die hebben alles wat hun hart begeert. Maar vraag niet hoe ze eraan komen. Over maffia gesproken, ik heb een mooi getuigenis gezien van iemand. Hij werd genoemd de prins van de mob, van de onderwereld. Hij was de opvolger van zijn vader. En hij is tot geloof gekomen. En wat heeft hij een ander leven ontvangen dan wat hij daar had in de broederschap van de maffia. Ik zou er niet jaloers op zijn. Ik moet er niet aan denken om in de maffia verzeild te raken. Al die materiële zegeningen, maar ook al die angst. Ik weet niet hoeveel al hun leven hebben moeten geven voor hun betrokkenheid in de maffia. En ik wijs niet naar ze, hè. Ik kijk wel uit. Ik weet wat God heeft moeten doen om mijn zonde te vergeven. Dus wie ben ik dat ik de maffia ga veroordelen? Ik leef ook van Gods genade. En de Heere was met Jozef. Dus nu even de toepassing in onze eigen situatie. Soms gaan we door hele moeilijke dingen heen. Ik weet waar ik over praat. Soms voelen we ons net als Jozef in die put, dat we niet weten hoe we eruit moeten komen. Het is glibberig beneden en de wand is steil en aan een lichtopening, we zien geen mensen die ons eruit kunnen halen met een touw. We hebben allemaal onze traumatische ervaringen, dat we ons verlaten voelen of in de steek gelaten. Momenten die ons pijn doen. Maar er staat, en de Heere was met Jozef. Ik vraag me wel eens af of Jozef in dit alles nog aan zijn dromen dacht. De Bijbel vertelt ons dat niet, of hij aan die dromen dacht die God hem gegeven had. Maar we zien dat ook in de gevangenis gaat hij gewoon aan het werk. Zijn houding verandert niet. Die rechtschapen Jozef, die zijn vader vertelde wat er misging in het bedrijf. Die rechtschapen Jozef, die toen hij bij Potifar niet kwam, dat hij zei van, bekijk het maar. Ik loop de kantjes ervan af. Hij was ijverig. Hij deed zijn best. Hij had die houding, die attitude die God zo in hem waardeerde. En hij steeg ook daar om vervolgens weer door onrecht en leugen te vallen. En in de gevangenis, als hij opnieuw opgesloten zit, maar niet in een put nu, maar in een kerkerhol, staat er, maar de Heere was met Jozef. We hadden gezegd, ja, maar Jozef heeft dromen gehad. Dat klopt, maar wij hebben het woord van God en de belofte van God. Hier, waarin staat dat Jezus zegt, en de Heere zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Is de wereld volleindigd? Dus hij is met ons. Mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wat heerlijk. God die het verborgene ziet. Ja, maar ik voel het niet altijd. Ik ook niet. Ja, maar ik zie het niet altijd. Ik ook niet. Maar ik weet. Ik weet. Ja, maar hoe zeker kun je het weten? Ja, dat kan ik niet even uitleggen. Dat is een wandel met God, met vallen en opstaan, met je lek en gebrek. Maar als je hem blijft vertrouwen, als je blijft geloven, als je zegt, Heer, ik snap het niet, we hebben de hele nacht gevist, ik ben bek af, ik heb er helemaal geen trek meer in, weg met die. Maar op uw woord Maar op uw woord, hè, Petrus. Als je die houding hebt, net als Jozef, komt God je tegemoet. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan. Wie? Hen die hard naar hem uitgaat, volledig. Er is altijd een context waarin Gods beloften staan. Sommigen willen alleen de belofte, neem het en claim het, maar niet de voorwaarden. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Zelfs als je naar een chocoladeautomaat gaat en je wil de reep, maar je wil niet de euro of hoeveel kost dat ding, erin gooien. En dan raak je gefrustreerd en dan klaag je die firma aan van die automaat, van die repen. Heel veel mensen gaan zo met God om. Gods beloften staan in een context. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u bovendien geschonken worden. Maar wij horen alleen de echo van alles wordt ons geschonken. Maar het staat in een context. Goed, ijverig, rechtschapen, zuiver, een man uit één stuk, bij zijn vader, in gevangenschap bij Potifar en nu in gevangenschap in de kerker. En Jozef bleef daar nog 2 jaar in die kerker, maar de Heere was met hem. Wees bemoedigd, als je door een moeilijke fase gaat en je het niet begrijpt, en vaak wordt dat door mensen of omstandigheden, kan je daarin verzeild raken en ook soms door je eigen stomme schuld, kan ook. Maar weet dan dat God bij je is. Wat is dat ding? Immanuel, God met ons. Dat is geen kreet, is geen slogan, dat is een waarheid. Zeker sinds de komst van de Heilige Geest. Ik heb hier geschreven en we gaan afronden, ja. We kunnen hier allemaal een voorbeeld aannemen aan Jozef, want hoe vaak laten wij ons wel leiden door omstandigheden, zowel de negatieve als de positieve omstandigheden. En zo krijgt ons leven iets geforceerds. Gaat het voor de wind, worden we overmoedig. Gaat het moeizaam, worden we negatief. Maar laten we het nog eens proberen, mensen uit één stuk te worden. Mensen die hun oog op Jezus gericht houden. Mensen die hem geloven en vertrouwen op hun woord. Op zijn woord. Amen, Ruben. Amen. Die houding is belangrijk. Die is heel belangrijk. Je houding. Wij hebben onze omstandigheden niet in de hand. Denk even aan Afghanistan. Je volgt een opleiding aan de universiteit. En in ene neemt een ander regime het over. En je kunt je als vrouw je opleiding wel vergeten. Je dacht dat je een huis had. Je dacht dat je een fijne baan had. En in ene raak je land in een soort van burgeroorlog. We kennen ze toch, de mensen uit Syrië. En je huis wordt vernietigd. En je baan kun je dan fluiten. En je kan alleen je vege lijf nog redden. Het kan zo weg zijn. En wat heb je dan nog over? Geldt ook voor ons hoor. Wij denken dat we hoog en droog zitten in Nederland. En ik hoop dat het nog lang zo blijft. Zo eerlijk ben ik wel. Maar ik ben niet naïef. Het kan zomaar veranderen. Wie had 4 jaar geleden gedacht, die 1,5 meter regeling? Al die ellende, dat geforceerde gedoe. Wie had het gedacht? Nogmaals, de omstandigheden hoeven niets te zeggen over Gods wil in ons leven. Wel de mate van onze gehoorzaamheid en ons geloofsvertrouwen. Die zeggen iets, want God ziet ons hart aan. Bij God gaat het om ons karakter, om onze houding. En natuurlijk wil hij ons zegenen, maar laat ik het zo zeggen, al je materiële wensen en zegeningen zijn voor God ondergeschikt aan de vorming van ons karakter. Hij heeft liever dat je een hart van goud hebt, dan dat je een kluis vol goud hebt. En dat wil ik ook, als ik mag kiezen tussen een kluis vol goud en een karakter om op te schieten, of een hart vol goud met een paar dubbeltjes, ga ik voor het laatste. Wie een oor heeft, zou Jezus zeggen, die horen. En onthoud maar wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw. Bent u geroepen, hij is getrouw, hij zal het ook doen. Wees daarvan verzekerd. Amen. Amen.